Lieve vrienden, wij luisteren vandaag naar de preek van de week, verzorgd door Angelique van Balen. Zij is getrouwd met Freek van Balen en zij werken samen bij Jeugd met de Opdracht Nederland en dienen in het nationaal leiderschap. Jeugd met de Opdracht is een wereldwijde beweging met mensen van verschillende generaties, vanuit alle kerkelijke achtergronden en vanuit alle culturen met een gemeenschappelijk doel om het evangelie van Jezus Christus wereldwijd bekend te maken. Haar preek van vandaag gaat over verootmoediging.
Ik ga verder in eigenlijk de preekreeks die gaat over heiligt u, Jozua 3 vers 5. En Pieter Jan was er vorige week al mee gestart en die had het over het vasten. En hij benoemde dan ook dat het doel van vasten ook een manier is om jezelf te verootmoedigen. En dat verootmoedigen, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Nou, twee woorden die deze week naar me toe kwamen, dat was eigenlijk het woord met God en het woord diep. Diep zijn en een diepe levenshouding hebben. En dat God met ons, dat zeggen we eigenlijk altijd wel. God is met ons. Maar hoeveel zijn wij ook met God? Gedurende de dag zijn wij de hele dag met God? Of is God meer met ons? En dat is eigenlijk iets om over na te denken. En hoeveel tijd brengen wij door met God? Hoeveel tijd brengen we door in het woord van God? En met bidden? En zijn we ook echt met God bezig? En betrekken we God bij ons hele dagelijks leven? Ander woord, wat kwam? Ik zei het al, diep. En ik denk dat deze tijd vraagt niet om mensen met meer intelligentie of mensen met meer gaven of mensen met... Maar deze tijd is een tijd dat mensen op zoek zijn naar mensen met diepgang. En als ze dan praten met jou en met mij, proeven ze dan een oppervlakkigheid of proeven ze een diepgang in ons? En hoe diep zijn wij geworteld in ons leven met God? Hoe diep zijn wij geworteld in de Bijbel? Hoe diep is eigenlijk ons leven? En ik was daar weer over aan nadenken dat ik iemand hoorde die daarover sprak. En ik dacht, ja, ook een reflectie naar mezelf. Hoe diep ben ik? En als ik met mensen praat, blijf ik dan op een hele oppervlakkige discussie? Of proeven ze aan mij dat er diepgang is? En durven ze daar ook vragen over te stellen? En hoe zit dat met jou? En hoe diep zijn we? En deze periode dat we toewerken naar bidden en vasten. En ik werd heel enthousiast door de preek van Pieter Jan van vorige week. Ik dacht, ja, dat wil ik ook. Daar ga ik aan meedoen. En dat is ook een uitdaging om dieper te gaan in je relatie met God en dieper te gaan met Hem. En als we dieper gaan met Jezus en we gaan vasten, dan komt dat verootmoediging naar voren. En ik was juist bezig geweest om de eerste 5 Bijbelboeken weer eens door te lezen. En ik raakte onder de indruk van de offers die gebracht werden. En dat kostte denk ik ook echt offers. Want ik weet niet, als je het doorleest en je ziet hoeveel runderen, schapen, geiten, vogels er altijd maar geofferd moesten worden. Dan dacht ik, hoe doen ze dat eigenlijk in de woestijn? Hoe kan je zo'n grote kudde krijgen dat je al die offers maar laat gaan? En dat kostte best wel veel. En dan hoeveel mag eigenlijk het christendom, mijn leven met God, hoeveel kost het mij? En hoeveel is dat in verhouding? En ik hoor dat, dat stond ook in het blaadje deze week, dat we die in de tijd van bidden en vast ook de tabernakel doorgaan. En ik dacht, hoe mooi is dat? Dat sluit zo aan waar ik eigenlijk al in voorbereiding mee bezig ben geweest. Nou, als we dan kijken naar verootmoediging, dan zegt Leviticus 26 vers 40 tot 42... Wanneer zij echter hun zonde en die van hun voorouders openlijk uitspreken, namelijk dat ze mij ontrouw zijn geweest en bovendien tegen mij in zijn gegaan, en dan gaat het verder. Wanneer ze dus hun koppigheid laten varen en zich verootmoedigen en voor hun schuld boeten, dan zal ik weer denken aan mijn verbond met Jacob en aan mijn verbond met Isaac en met Abraham. En dan zal ik ook weer denken aan mijn land. En nog een tekst, en dit is denk ik wel de meest bekende tekst. Als ik aan verootmoediging denk, dan komt gelijk die tekst bij mij naar boven. Alhoewel dat wel de MBG-vertaling is. En dat staat, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich. En zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen. Dan zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen. In de MBV staat het iets anders. Zal ik ook even voorlezen wat daar staat. Daar staat, en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonde vergeven en het land genezen. In deze tekst zit eigenlijk een oproep. Een oproep om te verootmoedigen, een oproep om het hoofd te buigen. Om te bidden, om Gods aangezicht te zoeken en om zich te bekeren van hun boze wegen. Terugkeren van hun dwaalwegen, staat er in de MBV. En als je dat dan doet, luistert naar die oproep, dan is er ook een belofte van God. Dan zal God uit de hemel horen. Hij zal hun zonden vergeven en hun land herstellen, hun land genezen. En dan denk ik, oh, wat hebben wij dat nodig, dat ons land genezen wordt. Wat een onrust, wat een ziekte, wat een mensen die in depressies raken, wat een zorgen. Wat hebben wij dat nodig om ons land te zien genezen? En het is echt mijn gebed dat als wij gaan bidden, ons verootmoedigen, onze zonden belijden, dat God gaat spreken. Dat hij hoort, maar dat hij ook spreekt. En dat hij ons land geneest. En ons land is misschien eerst ons eigen leven, ons eigen gezin. Maar ik hoop dat het verder gaat dan dat. Dat het gaat naar onze buren, onze wijk, onze kerk. Dat we een licht zullen zijn, dat het zal verspreiden het land in. Want dat is de belofte van God, als wij ons verootmoedigen. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, is het woord kene. En ik was dus op gaan zoeken wat dat is. Want verootmoedigen, dat is een woord wat we eigenlijk vandaag de dag niet zo heel veel meer gebruiken. Maar dan staat er de knieën buigen. Vernederen, moeten bukken, dempen, neerbuigen, onderwerpen. Allemaal woorden die passen bij verootmoediging. Allemaal niet zulke populaire woorden, denk ik. Want eigenlijk is dat iets wat tegen onze natuur ingaat. En dan kom ik eigenlijk bij het hart. Want het draait bij verootmoediging allemaal om ons hart. In andere vertalingen wordt er ook gebruikt dat hun onbesneden hart gebogen wordt. Hun hart vernederen, hun hart verzachten, hun hart verootmoedigen. En verootmoediging, dat komt voort uit je hart. En het is zo belangrijk om je hart te bewaken. En ik denk dat dat misschien wel het moeilijkste is in het leven, om je hart te bewaken. Want als er veel dingen op ons afkomen en als je langer in het leven staat, dan kan het niet anders dat je in het leven moeilijkheden tegengekomen bent. Dat je in het leven teleurstellingen hebt meegemaakt. Dat je ziekte hebt meegemaakt. Dat je ruzies hebt meegemaakt. Conflicten. Een periode waar we nu in zitten met onzekerheid. En hoe bewaak je dan je hart? Hoe zorg je ervoor dat je hart zacht blijft? Dat je hart mild blijft? Dat je hart vol liefde blijft? Dat je geen afgunst of jaloezie binnenlaat? Of wrok of bitterheid? En hoe houd je je hart zuiver? En beproeving en zuivering, dat gaat soms samen. Dat gaat ook vaak wel samen. Want in de beproeving komt naar voren van hoe jij bent in je hart. En in Psalm 66 vers 10 staat, u hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd als zilver. En iedereen komt die beproevingen tegen, die teleurstellingen in het leven. En die keuzes die je soms moet maken als je beproefd wordt. Bijvoorbeeld is Leonieke, die gaat naar Noorwegen en ik weet dat ze best veel last heeft van heimwee. En toch laat ze daardoor zich niet tegenhouden, maar gaat ze wel naar Noorwegen toe. Wij hebben als gezin in de Filipijnen gewoond en mijn hart is ontzettend vol van de Filipijnen. Ik hou ontzettend van de Filipijnen. Het is een warme cultuur, het is ook een warm klimaat en iedereen is buiten en iedereen is vriendelijk. En nadat we daar een jaar hadden gewoond, riep God ons om naar Roemenië te gaan. Naar een hele andere cultuur, kwamen daar in de winter. We woonden op 8 hoog op een flat. Het was ontzettend koud, kenden de mensen niet, de taal niet. Mensen waren daar in de winter ook wat minder vriendelijk. En ik weet nog dat ik daar zat en we zouden daar voor een jaar ongeveer heen. En ik zei na een paar weken tegen Freek, als God aan mij vraagt om hier te blijven, dan is mijn antwoord nee. En ik dacht, oh, dat is echt een beproeving. En eigenlijk wil je altijd ja zeggen, hè? Maar diep in je hart kan het soms zijn dat je zegt nee. Mijn antwoord is nee. En ik dacht, nee, ik wil hier gewoon echt niet zijn. Het verschil met die Filipijnse cultuur, waar we ons echt zo omarmd en vriendelijk, hè, en ook konden doen en zaten we daar. Maar we wisten dat God ons geroepen had. Maar eigenlijk wilde ik daar gewoon niet zijn. Dan werd het op een gegeven moment voorjaar en je leert mensen kennen. En dan denk je, oh ja, God is aan het werk in mijn hart. Ik krijg die bereidheid om daar te blijven. En we dachten, we gaan hier blijven. En toen riep God ons terug naar Nederland. En toen zat ik weer in Nederland en dacht ik, wat is er nou gebeurd? Hoe kan dit nou? Waarom moet ik eerst naar Roemenië? Ik wil daar niet zijn, dan wil ik blijven en dan moet ik terug naar Nederland. Wat gebeurt hier nou? Maar soms zijn er van die beproevingen in je leven. En ik moest er ook aan denken aan een Abraham. Die ging helemaal de berg op Isaac te offeren. En uiteindelijk hoefde hij hem niet te offeren. Dan denk je, waar moet Abraham helemaal die berg op? Had God gewoon niet kunnen laten. Waar moest hij daarheen? Maar God leidt je soms naar dingen om jouw hart te beproeven. Om te kijken, ben jij echt bereid om te doen wat ik wil? Wil jij je buigen voor mij? Wil je nederig zijn voor mij? Wil je je hoofd buigen? Eigenlijk je hart buigen. En echt in gehoorzaamheid gaan. En ik denk dat is zo'n verootmoediging. Een ander voorbeeld is, ik heb jaren op het mbo gewerkt. En je hebt wel een beetje een klassiek type van soms de student. Maar op het mbo kom je best wel veel agressie tegen, respectloosheid tegen. En studenten gaan best wel eens op je tekeer. Ouders gaan wel eens op je tekeer. En dan denk ik, oké, hoe reageer ik nu? Wat is mijn hart? En hoe reageer ik? Reageer ik dan ook mild? Reageer ik dan ook nederig? Reageer ik dan ook vanuit geduld en liefde? Weerspiegel ik Jezus en God de Vader in mijn reacties? Hoe ben ik? En dat is altijd iets om zelf weer op terug te reflecteren. En zo belangrijk. En hoe kennen mensen jou? En ook mensen die dichter bij jou staan. En zien die in jou die nederigheid, die zachtmoedigheid in je hart, je familie, je buren, je vrienden? En wat zien zij? Ben jij die persoon die in verootmoediging, vanuit verootmoediging leeft en dat ook echt doorleeft? Hele mooie tekst en ik denk ook zo toepasselijk voor de gemeente en waar we zitten is Colossense 3 vers 12 tot 14. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot de volmaakte eenheid maakt. En hier komt het eigenlijk weer samen. Dat zachtmoedige hart, dat leven vanuit verootmoediging. Dat leven vanuit een hart met bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. En dan elkaar verdragen en elkaar vergeven. Dat is weer die verootmoediging. Belijden van schuld. Verootmoedigen voor God. En dan bovenal kleedt u in de liefde. Want dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Dat is natuurlijk ook wat in de Bijbel staat. Als anderen zien hoe u één bent en elkaar lief hebt, dan zullen ze God daarin zien. En hoe zijn wij? Hoe is ons hart? Ben ik vol van die zachtmoedigheid, van die bescheidenheid en vol van liefde om een eenheid te zijn met iedereen hier in de gemeente en in de kerk? En ik denk dat dat zo het verlangen is van het oudste team, van het interim team, om die eerste twee weken van februari daaraan te werken, aan ons hart en aan die eenheid en aan die liefde naar elkaar. 1 Samuel 16 vers 7 zegt, het gaat niet om wat de mens ziet. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. En dat is zo anders dan in deze wereld. In deze wereld kijken we zo vaak naar het uiterlijk van iedereen. En naar die oppervlakkigheid misschien die erachter schuil gaat. Maar God kijkt naar het hart. En hoe is dan jouw hart? Is jouw hart zacht? Is jouw hart vol van die nederigheid voor God en voor elkaar? En dat is denk ik zo belangrijk om daarnaar te kijken van hoe is het met mijn hart? Heb ik aan de buitenkant een heel mooi plaatje, maar is er eigenlijk een muur om mijn hart? En wat iedereen ziet is eigenlijk die muur en dat plaatje wat ik wil laten zien aan de buitenwereld, waarvan ik hen wil laten geloven dat ik ben, maar eigenlijk ben je het niet. En God kijkt naar je hart. En dat is zo belangrijk en wel elke keer weer terugkomen naar het hart. En dat heeft ook hele mooie beloftes in zich. Want de Bijbel zegt, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En we willen toch allemaal dat koninkrijk van de hemel in ons zien. En dat willen we zien. En dan zegt hij, maar je moet nederig van hart zijn. Oeh, dat is niet altijd even makkelijk. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Ik wil heel graag een recht spoor. Wil ik wandelen in een recht spoor, wat duidelijk is van waar ik heen ga. Oh, maar dan moet ik wel nederig zijn van hart. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede. Ik wil heel graag leven in overvloed van geluk. Gelukkig leven in een overvloed van vrede hebben. Oh, nederig van hart, komt het weer terug, dat nederig, dat verootmoediging. Eigenlijk is het niet verootmoediging, dat doe je een keer, maar het is een leven van verootmoediging en van nederigheid. Ik heb eens even op een rijtje gezet wat nederigheid nou eigenlijk is. Kijk, zit ik nog op de goede? Oh, ik liep één slide achter, zie ik inmiddels. Dit is nederigheid. Nederigheid, dat is eigenlijk weinig voor jezelf eisen. Zichzelf niet op de voorgrond plaatsen. Afkeer van gebruik van macht. Geen eer opeisen. Je mag natuurlijk best wel eens trots zijn op iets wat je doet. Maar eer opeisen voor jezelf is, ook al doet een ander wat, toch die eer een beetje naar je toe trekken. Van ja, maar het is goed gelukt omdat ik zo mijn best heb gedaan. En dat is gedaan, want ik heb eigenlijk wel heel veel me daarvoor ingezet. Maar iemand die nederig is, eist geen eer op. Die is graag dienstbaar. Behoefte van anderen vindt hij belangrijk. En dat is ook belangrijk, denk ik. Je ziet de behoefte van de anderen en die vind je ook belangrijk. Nederigheid is het tegenovergestelde van hoogmoed of arrogantie. En vorige week benoemde Pieter Jan de twee hoofdzondes, trots en hoogmoed. En dit is er precies het tegenovergestelde van. Nederigheid is bereid van anderen te leren. Zeg maar, wat zie je in mij? Wat kan ik nog leren? Hoe kan ik beter worden? Nederigheid is het niet bekritiseren van anderen. Maar mensen die nederig zijn, kennen zichzelf ook goed. Het is niet dat je over je heen laat lopen, omdat je niet weet wie je bent. Maar nederigheid is dat je juist heel erg bewust bent van je eigen identiteit. Je kent jezelf goed en je weet wie je bent in Christus. En daarom kan je ook leven in die nederigheid. Maar nederigheid is ook niet zo makkelijk als het lijkt. Tenminste, ik vind het niet altijd makkelijk om vanuit die nederigheid en die verootmoedigheid te leven. Het kan best wel lastig zijn, soms. De verantwoordelijkheid om jezelf te verootmoedigen ligt bij jezelf. Pieter Jan haalde het vorige week ook al even aan. Matthäus 5 vers 8 zegt: gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Als wij God willen zien in ons eigen leven, moeten we zuiver zijn van hart. En dus leven vanuit die verootmoediging. Timotheus kreeg een opdracht en ik vond dat het er eigenlijk heel mooi stond. De opdracht, want er staat: het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. En ik denk, oh, dat wil ik eigenlijk ook mijn opdracht maken. Dat ik liefde kan geven aan mensen vanuit een rein hart en een zuiver geloof. Hoe mooi is dat, als we zo kunnen leven. En hoe kan je dat dan toepassen? Het is best wel lastig. Hoe ga ik dit dan allemaal doen wat ik gehoord heb? Dat nederig zijn en dan dat leven samen met God. En een leven in diepgang leven. En ik denk, het is zo belangrijk dat je de Bijbel leest. Dat je de Bijbel kent. Dat je verdiept ook diepgaan in de Bijbel. En niet alleen een tekstje, maar lees eens een heel hoofdstuk door. Dan zie je het hele verhaal. Verdiep je in de Bijbel. Een andere manier is reflecteren eens aan het einde van de dag. Denk eens na, welke periodes vandaag, welke momenten in de dag ervoer ik God echt dichtbij? En welke momenten dacht ik, hé, dat heb ik zonder God gedaan. Of daar was God even niet bij. Of daar heb ik toch weer iets gezegd en gedaan wat niet vanuit die nederigheid, vanuit die verootmoediging voortkwam. En hoe kan ik daarvan leren? Op welke momenten voelde God dichtbij? Schrijf dat eens op. Maar hou ze een soort dagboek bij. Schrijf het op. Hoe was mijn dag? Hoe was mijn dag met God? Maar schrijf er ook in je gebeden. Schrijf er ook in je verhoorde gebeden op. En ik denk, dan ga je zo meer leren om te leven met God. En te leven samen met God en in verbinding met God. En hoe meer je in verbinding bent met God, hoe meer je leeft met God, hoe meer je ook vanuit die identiteit kunt leven en kan zijn hoe God ons vraagt te zijn. Een leven van verootmoediging. Dingen opruimen, zodra je ze beseft, dit had ik niet zo moeten doen. Maak het gelijk goed met die ander. Maak het gelijk goed met God. En is het eigenlijk voor ons zoveel makkelijker. We hoeven niet allemaal runderen en geiten en vogels te kopen. Maar het is heel eenvoudig. We kunnen naar God gaan. We kunnen onze knieën buigen, ons hart buigen, ons hoofd buigen. En naar hem gaan. En hij wast ons schoon door het kostbare bloed van Jezus aan het kruis. Het is eigenlijk zo makkelijk, zo eenvoudig voor ons gemaakt. En toch is het zo moeilijk, omdat het zo tegenin gaat. Onze eigen cultuur en ook de cultuur van het land waarin we leven. Er zijn een aantal boeken, als je zegt, nou, ik wil hier echt nog verder over lezen, dan zijn dat twee boeken die je kan van Derk Prins, die gaan over heilig leven en over leven vanuit nederigheid. En ik wil afsluiten met gebed. Vader, dank u dat u ons ziet, dat u ons kent. Heer, dat u alles weet wat leeft in ons hart, dat u achter die muur kijkt. Heer, het gaat u om ons hart. Heer, het gaat u om de conditie van ons hart. Heer, en u wil dat we gelukkig zijn. U wil dat we met u leven, Heer. En dat kan als we een zuiver hart hebben. Heer, en daarom wil ik bidden dat we mogen leven vanuit die verootmoediging en vanuit een zuiver hart. Dat we kunnen leven in een vrijheid die u ons wil geven als wij die weggaan van verootmoedigen. Van onze knieën buigen voor u, van ons hoofd buigen voor u en ons hart buigen voor u. Heer, ik bid dat we dat zal komen vanuit de verlangen wat u in ons wil gaan laten opborrelen. Heer, niet omdat het moet, maar omdat we dat willen en omdat we weten, Heer, dat dat brengt, ons dichter brengt bij u. Heer, ik wil ieder zegenen die daar misschien ook mee worstelt, die dat lastig vindt. Heer, maar dat we met elke keer opnieuw naar u terug kunnen komen. Dank u voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw volmaakte voorbeeld, voor ons. Heer, wat we ook zien beschreven. Heer, als we uw woord lezen, dank u voor uw goedheid in Jezus' naam. Amen.